Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin, Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, ik heb weer een heel wat te melden eigenlijk. Maar laten we eerst even kort met het weer beginnen. Want kort, ja, er valt eigenlijk niks over te zeggen. Ja, het is 1 graad kouder dan gisteren. Het is nu 34 graden. Niet dat je het merkt buiten. Het is nog steeds warme lucht. 'S Nachts koelt het niet echt af. 25 graden. Dus ja, dit zal het wel blijven. Het zal af en toe iets koeler, 1 of 2 graden. En dan weer 2, 3 graden warmer. Maar dat is de zomer in Israël. Je hoeft eigenlijk niet eens meer de weersverwachting te lezen. Want ja, tot medio september blijft het gewoon dit. Lekkere, warme zomerweer. En daar raak je aan gewend. Dus je gedraagt je er ook naar. En je kleed je erop. Eind juli dan kan het nog eens even een paar dagen heter worden. Er zullen heus wel een paar dagen zijn dat het rond de 40 of zelfs daarboven is. En dat is niet exceptioneel, dat is heel normaal voor deze regio. Ja, en dan gisteren. Nou, dat was een hele toestand met dat vliegtuig van de chartermaatschappij Electra, die uit Keulen onderweg was naar Israël. Mensen die mijn Twitterlijn gisteren volgden, die hebben het allemaal per minuut kunnen meekrijgen. Kunnen zien wat er gebeurde. Want wat was er aan de hand? Dat toestel was opgestegen in Keulen. En men vond na opstijging restanten van een band op de startbaan. Men heeft toen Ben Gurion Airport gewaarschuwd. Dan heb je 4 uur de tijd om maatregelen te nemen. Nou, dat is meer dan genoeg. En dan denk je van ja, hoe gaat zoiets dan? Nou, het werd rechtstreeks op televisie uitgezonden, op alle netten. En hoe gaat dat dan? Er waren in een mum van tijd meer dan 100 ambulances op het vliegveld. Er kwamen brandweerauto's uit Tel Aviv en omliggende plaatsen die binnen een half uur op het vliegveld waren. Het vliegveld heeft natuurlijk zelf ook speciale brandweerauto's. Ja, en dan toen stuurde de Israëlische luchtmacht 2 straaljagers F-16's de lucht in. Om te kijken wat er precies met dat toestel aan de hand was. Dat toestel heeft toen het landingsgestel boven zee voor de kust van Israël uitgedaan. En men kon zien dat een van de linker achterbanden onder de vleugel er niet meer was. En dat het landingsgestel iets beschadigd was. Ja, dan heb je dus een groot probleem met 152 mensen aan boord. En wat gebeurde er? Het toestel heeft toen benzine, de brandstof, geloosd boven zee. En is met minimale brandstof gevlogen richting het oosten, maakte een bocht. En ging toen landen op Ben Gurion Airport, op een gedeelte waar niet te veel vliegtuigen waren. Men had ondertussen al maatregelen genomen. Mocht het misgaan, dan zouden alle vluchten richting het nieuwe vliegveld, internationale vliegveld van Eilat gaan. Maar goed, het toestel landde. We konden dat live meemaken. En ik heb mijn Twitter-volgers daar live van op de hoogte gesteld met screenshots. Het toestel landde en gooide volle kracht de motoren in de achteruitstand. Want de remmen konden ze niet gebruiken, want dat zou brandgevaar opleveren. Voor die andere banden die nog over waren. Omdat er te veel druk natuurlijk op aan één kant op die ene band kwam. En men bracht het toestel tot stilstand. En wat er dan gebeurde, dan zie je op dat televisiescherm. Van alle kanten zagen we brandweerauto's en de ambulances richting dat vliegtuig gaan. De brandweer sprong eruit en ging uit de auto's en ging inspecteren. Er werd een trap meteen aangereden. Die stond ook al daar in de buurt. En passagiers konden veilig het toestel verlaten. En dat was echt iets heel bijzonders. Het was voor het eerst in 8 jaar dat er een noodtoestand op Ben Gurion Airport was uitgeroepen. Men oefent daar regelmatig in, maar ja, in het echt is dat toch altijd anders. En dat was echt heel bijzonder om te zien hoe de Israëlische hulpdiensten in no time, echt in no time, alles op orde hadden. en klaar waren voor het allerergste wat er kon gebeuren. En gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Passagiers waren opgelucht. Die beschreven bij, nadat ze het vliegtuig hadden verlaten, dat de bemanning van het vliegtuig heel rustig was en had uitgelegd wat er aan de hand was. En dat men voorbereid was op een noodlanding met alle gevolgen van dien. Dat is gelukkig goed afgelopen. U kunt het trouwens nog allemaal nalezen op mijn Twitterlijn van gisteren als u het interesseert. En er staat ook een artikeltje voor morgen op mijn Twitterlijn over de, de afloop. Dan joods.nl. Wat hebben we daarop staan vandaag? Nou, ten eerste de baas van de Mossad, Yossi Cohen. Hij verbergt zich niet. De laatste tijd komt hij regelmatig in de publiciteit. Die zegt, wij hebben een speciale taskforce binnen de Mossad. En Israël heeft nu een eenmalige kans op regionale vrede. Let wel, regionale vrede. Wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, men is eensgezind in de regio ten opzichte van de terreur van Iran, de dreiging van Iran. De meeste Arabische landen moeten niets hebben van Hamas en Hezbollah. En Israël heeft dus nu de kans om zaken te doen, zeg maar, met die Arabische landen in de regio. Zoals u weet bestaat er een vredesovereenkomst tussen Jordanië en Egypte met Israël. Maar als dat met Saoedi-Arabië en de Golfstaten zou kunnen, zou dat mooi wezen. Met de Golfstaten denk ik dat dat binnenkort wel gaat lukken. Gisteren werd er aangekondigd, of vandaag eigenlijk, dat zonder te veel publiciteit de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken op officieel bezoek in Abu Dhabi was. Hij woonde daar een conferentie van de Verenigde Naties bij en sprak aan de zijlijn met hoge vertegenwoordigers van Abu Dhabi over het openen van een kantoor, een officieel diplomatiek kantoor. Nog geen ambassade, maar wel een officieel door Abu Dhabi erkend kantoor van Israël. Nou, dat gaat dan binnenkort gebeuren. Het toont aan dat langzamerhand het al gewoon wordt eigenlijk dat een Israëlische minister naar een Arabisch land gaat waar Israël geen diplomatieke betrekkingen mee heeft en daar met alle egaars wordt ontvangen en behandeld. En ja, je kan wel zeggen het wordt alweer gewoon, maar het, ja, aan de andere kant zegt mijn gevoel, het blijft toch iets bijzonders dat dat kan, dat we dat meemaken, dat we daar getuigen van zijn, dat de Arabische wereld de deuren op een steeds grotere kier zet voor Israël. Natuurlijk, Israël heeft de Arabische wereld heel wat te bieden, al is het alleen maar op het gebied van landbouw en veeteelt. Het drip-irrigatiesysteem kunnen ze goed gebruiken en wordt ook gebruikt in Arabische landen. En daar kan je alleen maar je voordeel bij doen. Daarnaast heeft Israël natuurlijk de foodtech zodanig ontwikkeld dat ook daar Arabische landen hun voordeel mee kunnen doen. Dus wie weet binnenkort misschien zelfs een soort Israëlische consul in Abu Dhabi. Het volgende land wat er aan zit te komen, naar mijn gevoel, is Bahrein. Dat opent de deur ook, dus je weet het maar nooit. En dan hebben we natuurlijk nog Oman. Verder in joods.nl. De anti-Israël demonstranten die elke zondag op de Dam hun haat tegen Israël uitspreiden, die gaan ermee stoppen, hebben ze officieel aangekondigd. En ze doen dat, zeggen ze, vanwege de agressie en intimidatie door tegenstanders. Nou, ik kan mij wel voorstellen dat het publiek op de Dam het zo langzamerhand zat is dat daar een groep mensen agressief anti-Israël staat te demonstreren. En dat daar dan reacties uitkomen die hun niet meer welgevallig zijn. Ja, daar zullen wat bedreigingen onder zitten. En dat is maar goed ook, want het moet maar eens een keer stoppen. En dat ze nu eieren voor hun geld kiezen. En Simon Vrouwen en consorten en al die BDS'ers en Israël-haters en jodenhaters en antisemieten, nou noem maar op hoe je ze noemen wil, dat die dan verdwijnen van de Amsterdamse Dam. Ja, verder natuurlijk ook wat ik zo even al zei, het bezoek van minister Katz aan Abu Dhabi staat uitgebreid op joods.nl. En een heel bijzonder verhaal over een Nederlands echtpaar wat helpt de branden langs de grens met Gaza te bestrijden. En dan zult u zeggen, hoe kan dat dan? Nou, Raymond en Mirjam Reijnen, die waren brandweerlieden in Nederland. En die maakten op 25 maart 2018 Aliya, emigratie, naar Israël. En zijn gaan wonen in Nachal Oz, wat dicht bij de grens met Gaza ligt. En ja, 5 dagen later, verleden jaar, op 30 maart, begonnen die wekelijkse vrijdagdemonstratie in het kader van de, wat Hamas noemt, March of Return. Ja, en wat doe je dan als je daar woont en de velden en natuurgebieden worden in brand gestoken? Ja, het was natuurlijk in een minuut bekend dat zij professionele brandweerlieden waren. Dus werd er meteen op de deur geklopt. Sorry. Op de deur geklopt met de vraag van komen jullie even helpen? Ondanks dat Raymond iets heel anders wilde gaan doen, want die zit bij de koeien. Is hij toch gaan helpen. Ze hebben nu dus een brandweeruniform, eentje. Een masker en brandweerlazen opgeborgen buiten bij de deur van hun huis. Want ja, ze hebben wel afgesproken als er wat aan de knikker is, en dat is het bijna elke dag. Of was het tot gisteren bijna elke dag vanwege die brandende ballonnen. Dan gaat maar één van de twee de brand helpen blussen. Mirjam is inmiddels werkzaam bij de Israëlische Nature and Park Authority en werkt daar ook bij de brandweerdienst, bij de brandveiligheidsdienst. Maar ja, ze zijn dus druk met het bestrijden van de branden door de Hamas-ballonnen. Ze hebben ook bij hun huis een Chevrolet, een witte Chevrolet met aanhangwagen waar een watertank van 1000 liter op zit en een brandweerslang. Dus ze kunnen zo aan de gang. Hun huis is trouwens in mei jongsleden geraakt door een mortier. Maar toen zaten ze dus in de safe room, dus de schuilkelder van het huis. En er is hun gelukkig niks overkomen. En ze gaan ook niet weg daar. Ze zeggen, we hebben de keus gemaakt om in Nachal Oz te gaan wonen. En dan blijven we daar. Je kan je natuurlijk afvragen, zeggen ze, of we die keus ook hadden gemaakt als we wisten dat er constant branden en demonstraties aan die grens, geweld aan die grens zou zijn. Maar goed, we hebben die aliyah gemaakt, we hebben die keus gemaakt en we gaan nergens anders heen. Dit is ons huis. Een heel bijzonder echtpaar, een heel bijzonder verhaal. U kunt het lezen op joods.nl. En ja, doe dat, want ook in Israël is dit behoorlijk in het nieuws eigenlijk, dit verhaal. Omdat men het ook bijzonder vindt voor nieuwe emigranten, wat ze doen en waar ze zijn gaan wonen. Goed, dan verder met het reguliere nieuws. Zojuist is bekend geworden dat de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, die waarschuwt dat Iran richting een oorlog gaat. U weet allemaal, ik noem het regelmatig en zet het ook op Twitter en op joods.nl, dat ja, Iran blijft maar dreigen en dreigen en dreigen. Ze zitten nu qua verrijking boven het toegestaande aantal kilogrammen. Ze hebben dus uranium binnenkort om minstens één atoombom kernwapen te maken. En Israël zal Iran niet toestaan om kernwapens te verkrijgen. Ook al is Israël alleen in dit standpunt en zal het ook alleen moeten handelen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Ook Netanyahu zegt dat, heeft dat gisteravond nogmaals gezegd. Ik zeg nogmaals, zei Netanyahu, dat Israël Iran niet zal toestaan om kernwapens te ontwikkelen, waarbij hij gelijk de Europese Unie opriep om sancties aan Iran op te leggen. Lieberman, u weet wel, de partijleider van Israël Betenu, de semi-Russische partij, die hekelt Netanyahu, want die zegt, ja, hij praat erg veel over Iran, maar onderneemt thuis, dus in Israël, eigenlijk geen actie, geeft beschermingsgeld aan Gaza. En er gebeurt van alles wat niet kan. En Netanyahu praat alleen maar over Iran. Ja, we weten dat van Netanyahu, het is een gebruikelijke praatje eigenlijk bij elke officiële gelegenheid, noemt hij Iran. Het zou trouwens zomaar kunnen dat Netanyahu niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties gaat. Waarom niet? Omdat het precies een week na de verkiezingen in Israël is. En ja, dan zal men hier druk zijn of hij nou wel of niet de verkiezingen wint. Hij zal toch druk zijn met de afloop van de verkiezingen, het vormen van een regering. Komt er een coalitie van Blue and White met Likud, gaat Likud met rechtse partijen, komt er een centrumrechtse regering, niemand die het weet, dat hangt allemaal van de verkiezing af. En ja, daar zal Netanyahu te druk mee zijn. Hij zal wel, is de verwachting, nog voor de verkiezingen bij Trump op visite gaan, omdat dat wel goed schijnt te werken voor zijn verkiezingen. Dan een bericht voor Israël-haters. Want die zijn er nog steeds genoeg, merk ik helaas dagelijks. Een van Israëls grootste banken, Bank Leumi, die heeft een Israëlische Arabier tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd. Dat is dokter Samer Chai Yehia. Die heeft lesgegeven aan het MIT in Massachusetts. Op Harvard heeft hij lesgegeven, de Hebreeuwse Universiteit en het IDC in Herzliya. Hij is 50 jaar. En hij wordt nu de hoogste baas van Bank Leumi. U ziet, Israël-haters hebben weer ongelijk. En nog maar niet te spreken over de mensen die altijd roepen dat Israël een apartheidstaat is. We hadden verleden week al de Druze-stewardess. We hadden een Druze-piloot, voor het eerst een piloot bij de Israëlische luchtmacht uit de Druze-gemeenschap. We hebben Bedouinen die eenheden binnen de IDF hebben, enzovoort, enzovoort. Als je de capaciteit hebt, dan kom je in Israël aan de bak, ongeacht of je nou Joods, moslim, christen of wat dan ook bent. Wat niet goed is trouwens, is het doodschieten van een Israëlische Ethiopische jongen van 19... Die is zondagavond doodgeschoten door een politieagent die geen dienst had. Maar die zegt, hij en zijn vrienden gooiden stenen naar mij. Daar is nog niets van bewezen. Er blijkt dat hij geschoten heeft. Op de benen had hij gemikt, maar die kogel kwam op de straat terecht. En schoot door en raakte die Ethiopisch-Israëlische jongen in het hart. Hij is zojuist begraven, afgelopen 2 uur geleden, om 12 uur. En er zijn al een paar dagen rellen in Haifa en omgeving, omdat mensen dit niet pikken. De politieagent is gearresteerd en er is een onderzoek gaande. Ik ga u daarvan op de hoogte houden natuurlijk. Dan de Arab League. Die zegt het openen van die 2000 jaar oude Pelgrims Road is een flagrante schending van het internationale recht. Nou, ik vraag me welk internationaal recht ze het over hebben. Want het is gewoon een opgraving. Ja, en inderdaad, die pelgrimsroop die loopt een aantal honderden meters onder Oost-Jeruzalem. Niet erboven. Hij loopt diep onder de grond, zo'n 40 meter onder de grond. En dat is inderdaad, hij loopt onder Oost-Jeruzalem. So what? Jeruzalem is één stad. Dan Erekat, u weet wel, de Palestijnse beroepsonderhandelaar, want iets anders heeft hij nog nooit gedaan. En dat is hij al 30 jaar of zo. Die noemt de Pelgrims Road een nep archeologisch project. Want, zegt hij, het heeft nooit bestaan en eigenlijk is het een settlement in Oost-Jeruzalem. Nou, waar hij dit verzinsel vandaan haalt, ik weet het niet. Maar ik denk dat die man, zoals veel Palestijnse leiders, een heel boekwerk heeft met allerlei verzinsels die ze opgeschreven hebben en te pas en te onpas gebruiken. Dan Abbas, die wil, of eigenlijk eist hij van Canada, dat Canada de Palestijnse staat erkent en gaat lobbyen bij andere westerse landen dat ook te doen. Waarom hij dat opeens doet, niemand die het weet, maar opeens kwam hij met deze uitspraak. Dan, ja, de OECD, die is het niet eens met hoe Israël zijn boeren en tuinders beschermt en importen van allerlei landbouwproducten uit het buitenland moeilijk maakt. Daar wordt een hogere heffing op geheven. Daar komen invoerrechten, hogere invoerrechten op. En dat doet men om de binnenlandse tuinders en boeren te beschermen, zodat zij genoeg afzet hebben in Israël. Natuurlijk exporteren de Israëlische tuinders en boeren genoeg naar Europa en andere landen. Ja, u kent in Nederland allemaal de aardappelen en het fruit uit Israël in de supermarkten. Maar men wil dat Israël meer uit westerse landen importeert. Nou, daar is helemaal geen reden toe. Het kan natuurlijk wel, maar Israël wil ook de kwaliteit bewaken van zijn producten. De OECD prijst Israël wel voor de investeringen die Israël doet in R&D. Om de land- en tuinbouw te verbeteren. Nou, dat is eigenlijk een soort, ja, een soort jaloezie, zullen we maar zeggen. Want Israël doet natuurlijk heel veel om, ja, ook met gebruikmaking van high-tech en allerlei andere dingen zoals drones om fruit te plukken bijvoorbeeld, om het, de land- en tuinbouw steeds tot een hoger plan te brengen. En dat lukt aardig. En ja, de Israëlische groenten en fruit, die zijn ook in het buitenland, ook in Nederland en de rest van Europa, erg gewild. Ik merk dat ook uit bijvoorbeeld de reacties op de aardappelen uit Israël die verkocht worden. Het fruit wat heerlijk is. En natuurlijk, het is ja, het land van melk en honing, zeg ik altijd, als het op fruit en eten aankomt. Dan kreeg de website Israël, die ook op Twitter actief is, gewoon Israël, apenstaartje, die heeft een Arabisch team en die kreeg een heel bijzondere foto uit Mekka opgestuurd. Ja, inderdaad, Mekka. U kunt het zien op mijn timeline, gaat u maar even kijken. Daar wordt een briefje opgehouden bij die zwarte heilige doos in het midden van dat plein in Mekka. En op dat briefje staat te lezen: Shalom from Mekka. Nou, ik vind dat heel bijzonder. En eigenlijk ook weer niet. Want ook ik heb een aantal volgers uit Saoedi-Arabië. En ik volg ook ene Mohammed. Met een regelmatig hebben wij ook uitwisselingen via DM. En die Mohammed die is nogal actief. En het blijkt dat er tienduizenden Saoedi's zijn die Israëlische kranten volgen, die Israëlische twitteraars of Facebookpagina's volgen. Gewoon omdat men hooglijk geïnteresseerd is in wat er in Israël gebeurt. En dat zijn hoofdzakelijk de jongere generatie. En ik heb altijd een hele leuke uitwisseling met die Mohammed. Ik ken hem verder niet. Hij is heel geïnteresseerd. Hij stelt mij allerlei vragen die ik beantwoord. Hij komt ook met nieuws wat ik af en toe in artikelen of op Twitter gebruik. En ja, zo open je langzamerhand, kom je meer open tegenover elkaar te staan. En dat is een goede ontwikkeling. En ik juich dat ook ten zeerste toe. Goed, ja, dat was het eigenlijk voor nu. Het is iets korter dan gebruikelijk. Maar dat komt ook omdat ik naar Tel Aviv moest. Dus ik was eventjes niet online. Dus ik heb wat berichten gemist en ik wil toch deze podcast altijd tussen 3:30 en 4:00, het is bijna 4:00 hier nu, online hebben. Dus vandaar dat die iets korter is. Ik zal zorgen dat er morgen weer een langere podcast voor u te beluisteren is. In ieder geval rest mij u te zeggen nog een fijne voortzetting te wensen van deze dinsdag de 2e juli. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens. Tot morgen.